Allereerst een aantal mededelingen, gemeente. Tweede huwelijksafkondiging van Hans Vroegendewij en Kobi van Driel. Aanstaande vrijdag hopen zij in het huwelijk te treden en de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om in een dienst in ons kerkgebouw die beginnen zal om 14:30. Dan de eerste huwelijksafkondiging van André Vink en Annemiek Hamelink. Derde mededeling is dat we u herinneren aan de extra collecte voor Roemenië die volgende week zondag zal worden gehouden. En de laatste afkondiging is dat ik voor het beroep van Rotterdam-West bedankt heb. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 48 het eerste en het vierde vers. De Heere is groot. Elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof waar onze God bij zuivere tonen op zijn heilige berg wil wonen. En het vierde vers. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 1 en 4 van Psalm 48. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119 vers 88. Gun leven aan mijn ziel, Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Vervolgens willen we luisteren naar het lezen van een gedeelte uit het woord van God en de schriftlezing is uit 1 Petrus 2, de versen 1 tot en met 10. We noemen nu 1 Petrus 2, het eerste tot en met het tiende vers, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119, het 88ste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere nadenken over een tweetal versen uit dit gedeelte wat aan u gelezen is. Namelijk de versen 4 en 5. 1 Petrus 2, de versen 4 en 5. Tot welke, dat is tot de Heere, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige, gij heilige God. Het is door uw goedheid dat wij voor uw aangezicht mogen naderen en dat wij samen mogen zijn op deze zondagmorgen in uw huis. Heere, doe ons dat verstaan. Want wij leven zo snel. Wij leven ook vaak zo zonder de dingen op te merken. Maar zou u ons vanmorgen willen stilzetten, aan de ene kant bij het grote voorrecht dat wij in uw huis mogen zijn. En dat u nog met het werk van de prediking van uw woord werk aan onze zielen ten koste legt. Zou u ons er stil bij willen zetten dat wij zoveel gezondheid van u ontvangen dat we voor de kerktelefoon mogen luisteren en dat wij hier in de kerk aanwezig mogen zijn terwijl zoveel anderen niet in staat zijn om te luisteren of niet in staat zijn om naar de kerk te komen. Heere, wat een voorrecht. Bind het op ons hart. Maar zou u ons aan de andere kant er ook van willen doordringen? Dat wij voor uw aangezicht komen wanneer wij in de kerk zijn. Dat wij verschijnen voor het aangezicht van u, waarvan de schriften zeggen dat gij te rein van ogen zijt, dan dat gij het kwade zou kunnen zien. Dat gij heilig zijt en rechtvaardig. Dat gij de onveranderlijke hemelse majesteit zijt, voor wie een arm, schuldig, verloren mensenkind niet kan bestaan. Heere, doordring ons ervan. Ontdek ons eraan dat wij schuldig staan voor u. En dat verzoening nodig is. En bekering nodig is. O Heere, wil dat zo op ons hart binden dat wij vanmorgen, zoals wij in onze bank zitten onder de verkondiging van uw woord, en zoals we op de kansel staan, smeken om genade. Want genade alleen kan ons redden en zalig maken. Genade alleen kan onze zielen redden van de dood. Heere, wil u zich over ons erbarmen, over ons allen, en wil u onder ons werken met uw woord en met uw geest. Vanmorgen worden we opnieuw geroepen om het woord van u te verkondigen. Geef dat we het verkondigen mogen. En dat we ook in de bediening van het woord ervaren mogen dat u van ons af weet. En dat u ons de genade en de bediening wilt schenken die we niet kunnen missen. Want van onszelf hebben we niets te zeggen. Dan zou het geen wonder zijn, Heere, als onze woorden vanmorgen zouden verstommen. Maar wil u ons woorden geven? En niet alleen opdat we spreken zouden, maar vooral ook opdat we spreken zouden naar de mening van uw geest. En dat de bediening van uw geest er ook in mee mag komen. Heere, geef ons te spreken. Want alleen dan zal uw woord met kracht verkondigd worden. Met de kracht, de ontdekkende, de afbrekende, de opbouwende, de vertroostende kracht van uw geest. Wil u, Heere, met ons allen zijn? Wil u geestelijk denken aan allen die hier onder de verkondiging van uw woord bijeengekomen zijn? U kent ieder. U weet de moeite en de zorgen. U kent vooral ook de geestelijke vragen. Of het gebrek aan geestelijke vragen wat er onder ons is. En we smeken u, wil u mensen die u niet kennen te sterk worden. Wil u ze met de levenskracht van uw opstanding tot u doen komen, met smeking en geween, als schuldigen, als verlorenen, die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. En wil u hen leren, Heren, dat zij nu midden in de dood liggen, maar dat bij u het leven is. Dat gij, o Heere Jezus Christus, de levende hoeksteen zijt, die schuldige mensen, kinderen tot u trekt, om hun lege handen, hun lege harten te vervullen. Om schuldigen hun schuld te verzoenen. Om zondaren te reinigen van al hun vuile zonden. Heere, wil het vanmorgen vanuit uw woord ook tonen. Wil u denken aan al uw kinderen? Wil u hen leiden? De van verre staande dichterbij brengen? Hen die worstelen in geestelijke verlatingen, uw nabijheid doen zien. Hen die vastzitten op eigen gerechtigheid, dieper ontdekken. Degene die meerdere kennis van Christus nodig hebben, dieper inleiden in de verborgenheden van die ene naam die onder de hemel gegeven is. Ja, wil u uw volk oefenen in de kennis van Christus. Ja, in de kennis van u, de drie enige God. En wil u geven dat vanmorgen iets zichtbaar mag worden, ook voor degenen die u kennen mogen, wat het betekenen mag om door genade tot u te komen en in u gefundeerd en gebouwd te worden, tot een priesterschap en tot het brengen van offers. Heere, leer het uw volk dan maar dat de offerande God zijn gebroken hart en een verslagen geest zijn. En leer uw kinderen dat verbroken hart u ten offer aan te bieden. Dan hebben we niets uit onszelf aan te bieden, bij ons is het niet. Maar dan mag het toch zo zijn dat in de weg van de verootmoediging en door het genadewerk van u er offers zijn, mijn vrucht, uit u gevonden. Heren, we smeken van u. Wil u zo in ons midden zijn, zo aan ons denken en ons bezoeken met uw heil. We willen ook allen aan u opdragen, bijzonder degenen die het moeilijk hebben, degenen die op welke wijze dan ook beproefd worden en een moeilijke weg hebben te gaan. We smeken u, Heren, wil u zijn met allen die eenzaam zijn, allen die rouw dragen. Denk aan weduwen, weduwnaars en aan hen die hun ouders, een van hun kinderen moeten missen. O Heere, wil u in het verdriet en in de rouw uw steun, uw troost en bovenal uw genade geven. Denk ook aan alle zieken. We willen ze aan u opdragen. We smeken u, wees u met zuster Struik in het ziekenhuis. Denk aan haar. Ondersteun haar. Wil u zijn met broeder Driessen, die ook in het ziekenhuis ligt, en met broeder van de Polder wil u en allen voor uw rekening nemen en hen ondersteunen en nabij zijn in de omstandigheden die u volkomen bekend zijn. We dragen ook de zuster van mijn vrouw aan u op, die deze week heel ernstig geweest is, zodat voor haar leven heel nadrukkelijk gevreesd werd en er aan alle kanten de vrees was dat wij haar zouden moeten missen. U hebt die heel ernstige zorgen van afgelopen donderdag willen beschamen, maar u weet ook dat haar toestand ernstig blijft en aan alle kanten kritiek is. Heren, we smeken van u, zou u haar leven nog willen sparen? Zou u haar uit deze diepe weg nog weer op willen richten? Het is bij u toch mogelijk. Zou u haar ook voor haar man en voor de kinderen willen sparen? En wil u geven dat uw naam daarin verheerlijk mag worden? Maar bovenal smeken we van u, o getrouwe en eeuwige God, wil u geven dat in deze diepe weg uw naam verheerlijk mag worden in de bekering en de vernieuwing van zondige mensenkinderen. Heren, wanneer wij niet meer met haar kunnen spreken, dan is voor u toch niets te wonderlijk. O, spreek gij tot haar hart. En wil u ook zijn met haar man en met de kinderen. En wil u in de familiekring uw werk, het werk van uw genade, verheerlijken. We zeggen uw naam ook dank, heren, voor zegeningen die u schonk. Zuster Steunenberg mocht terugkeren uit het ziekenhuis. U hebt tot zover alles wel gemaakt. Wil haar ook verder oprichten en krachten vernieuwen. En geef dat de dankbaarheid voor haar, haar man en de kinderen ook in u de Heere mag eindigen. We smeken u, wil u ook onze dank aannemen wanneer we uw naam ootmoedig erkennen dat broeder Wiegel, die vele weken bij zijn kinderen in Zuid-Afrika geweest is, in Botswana, deze week weer veilig mocht terugkeren met zijn dochter. Heren, u hebt hen samen ook op deze lange reis willen sparen en deze onvergetelijke reis en vele herinneringen willen geven, dat het mogelijk was dat ze elkaar mochten bezoeken. Heren, we zeggen uw naam dank dat dit alles kon. En we bidden u, wil u hem verder hier gedenken, maar ook Kobi en Hessel in Botswana gedenken en hen bijzonder nabij zijn met uw hulp en met uw genade. We zeggen uw naam ook dank dat broeder Kooiman terug mocht keren uit Roemenië. U hebt hem en de anderen die dat transport hebben begeleid willen beveiligen en bewaren. U hebt hen veilig allen hier willen brengen. En er is alle reden dat wij uw naam daarvoor ootmoedig erkennen. Heren, wil onze dank ook aannemen. En wil u zijn met degene die hierbij betrokken waren, maar toch ook met de kerken daarin, dat land waar zoveel moeite, verdriet en zorg is. Heren, wil u geven dat het mag blijken, dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat ook daar in Roemenië en in alle andere landen die tot het vroegere Oostblok behoorden, uw koninkrijk mag komen en het werk van uw genade mag blijken. We willen ook in dit ogenblik de dingen rondom het beroep aan u opdragen. U weet, heren, dat wij moesten bedanken voor het beroep van Rotterdam-West. En dat zal voor hen die in Rotterdam-West zijn op deze dag een reden van teleurstelling en misschien wel van verdriet zijn. Onder ons is blijdschap. Heren, wil u geven dat we met al die dingen, met alle gedachten die komen en die er zijn, in u de Heere mogen eindigen. Wil u ook de gemeente van Rotterdam-West voor uw rekening nemen. U weet, heren, hoe moeilijk de dingen daar liggen. De gemeente die kleiner wordt in die grote stad, met alle vragen die dat geeft. Ook in het licht van het verleden, bijzonder voor de ouderen die andere tijden hebben meegemaakt. O heren, wil u geven dat daar toch een gemeente mag blijven. En zou u langs wonderlijke ongedachte wegen wellicht ook willen geven dat daar iemand mag komen die uw woord uitdraagt. Zoals het naar uw bedoeling is. zou u hen willen verblijden. En zou u hen willen bezoeken met de zegeningen, ook in dat opzicht. Maar bijzonder vragen we van u, wil u hen niet verlaten? En wil u laten zien dat u weet waar zij wonen en dat u hen wilt bewaren bij uw woord en dat u in hun midden wilt werken met de krachtige, onweerstandelijke bediening van uw Heilige Geest. Heere, ontferm u over hen. En wil u ook ons hier gedenken? Wil u geven, Heere, dat nu deze beslissing gevallen is, ook met deze dingen in u mogen eindigen en dat er ook gebed mag zijn, op de kansel en onder de kansel, voor elkaar. Om de krachtige doorwerking van uw geest. Om hulp en kracht. Om het werk te doen. Het werk van de bediening van het woord. Van de dienst des woords. Wil u geven, Heere, dat het woord ook zijn vrucht mag dragen. En dat we zien mogen dat het werk niet ijdel is in u, de Heere. O Heere, ontferm u over ons. En geef dat uw goddelijke goedkeuring mag rusten op deze beslissing. We hebben het niet verdiend. Dat geldt van alle zegeningen die we van u vragen. Maar we smeken, wil u het doen. Uit enkel genade. In de vergeving van al onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het 9e en het 15e vers willen we samen zingen. Psalm 89, vers 9 en 15. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Psalm 89, de versen 9 en 15. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, het 11e vers, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ook binnen het kerkelijke leven kennen wij onze modewoorden. Dat zijn meestal niet de meest geestelijke woorden, maar ze zijn er toch. Een van de modewoorden die het vandaag heel erg doet in brede kring is de term gemeenteopbouw. In een tijd van kerkverlating acht men het noodzakelijk dat er allerlei regels en modellen komen waarop je de gemeente behoeden kan voor verdere afbraak en die kunnen bijdragen tot een verdere opbouw van de gemeente. Daar wordt heel wat over afgeschreven, in boeken en in artikelen, veel te veel om vanmorgen maar te noemen. En het wonderlijke is dat in heel veel van die modellen dat men het toch zoekt bij de menselijke kunde. Of is dat eigenlijk wel zo wonderlijk? In een tijd als de onze, waarin de waardigheid van de mens en de mogelijkheden van de mens en het kunnen van de mens heel hoog in het vaandel geschreven staan, is dat toch eigenlijk zo vreemd niet? En is het ook zo vreemd niet dat heel veel van wat onder de vlag van gemeenteopbouw de kerken ingestuurd wordt, eigenlijk meer bijdraagt tot gemeenteafbraak dan dat het dient tot gemeenteopbouw. Weet u waarom? Omdat wat de Schrift zegt over de opbouw van de gemeente vaak in al dat soort modellen zo heel weinig tot zijn recht komt. Want laten we eerlijk zijn, ook in de Schrift gaat het over gemeenteopbouw. Maar dan wordt er wel op deze wijze over gesproken dat de bouw van de kerk met een hoofdletter, van het begin tot het einde Gods werk is. En zeker, het behaagt de eeuwige God om bij de bouw van zijn gemeente mensen in te schakelen, zelfs het dwaze van de mensen in te schakelen. Maar het gaat toch ten diepste om het werk van de drie enige God, het werk van de koning van de kerk. En hij bouwt zijn gemeente dwars door alle kerkverlating heen en dwars door alle menselijke afbraakpogingen heen. Dwars door alle verwarring en verscheurdheid heen. En hoe doet de Heere dat? Laten we daar met het gebed om de hulp van boven vanmorgen bij stilstaan. Als we nadenken over het beeld wat zich in onze tekst aan ons voordoet. Het gebouw van de levende stenen. In de eerste plaats gaat het dan om de levende hoeksteen. En in de tweede plaats om de levende bouwstenen. Gebouw van levende stenen. Ten eerste de levende hoeksteen. En ten tweede de levende bouwstenen. Wanneer we vanmorgen opnieuw iets lezen uit de brief van de apostel Petrus, zoals we dat ook de vorige zondag deden, dan treffen we ook in onze tekst een herinnering aan de opstanding van de Heere Jezus Christus. U leest dat trouwens door al de brieven van al de apostelen heen, maar misschien toch wel op een bijzondere wijze in de brief van Petrus, de apostel der hoop, die in zijn brieven op herhaaldelijke plaatsen telkens weer de aandacht vraagt voor de persoonlijke, geestelijke betekenis van de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. En al was dat misschien in de tekst die we de vorige week overdachten nog duidelijker dan in de woorden die vanmorgen onze aandacht vragen, toch ligt ook hier een verwijzing naar de opstanding heel duidelijk opgesloten. Want Petrus spreekt hier over de Heere Jezus Christus als over de levende steen. En het woord levende steen herinnert ons aan het feit dat de Heere Jezus de levende is. Of, dat mag u ook zeggen, de levensvorst is. En wanneer hij de levensvorst genoemd wordt, dan herinnert ons dat met grote nadruk aan het feit dat hij uit de dood tot het leven gekomen is. Trouwens, dat wordt ook nog onderstreept door de woorden die volgen. Christus, de levende steen, van de mensen wel verworpen, maar van God uitverkoren en dierbaar. Dat is een woord wat ons herinnert aan die bekende profetie uit Psalm 118, die in het vervolg ook nog wordt aangehaald. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied. Het is een wonder in onze ogen. Dit is de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Dat is een profetie die erop wijst dat de Heere Jezus Christus verworpen is. Verworpen door de mensen in zijn dagen, door het volk van de Joden, maar ook door de heidenen. Niemand op deze aarde had aan de gekomen Christus, aan de zaligmaker van zondaren behoefte. Zij hebben hem allen de rug toegekeerd, van de mensen verworpen. Maar de steen van mensen verworpen, tot aan het kruis, tot in de dood toe verworpen, die steen is door God uitverkoren en gelegd tot een hoeksteen van het geestelijke gebouw. En dan staat er in onze tekst, en dat is wat anders dan in die oudtestamentische profetie, dat het bij de Heere Jezus wel gaat om een steen van mensen verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Christus is dus door God uitverkoren. Hij is ook Gods dierbare, Gods geliefde zoon. Moet u niet vergeten, ik kan dat vanmorgen maar aanstippen, dat er in de Bijbel heel vaak ook over de Heere Jezus gesproken wordt als over Gods uitverkorene. Wij denken als het gaat over uitverkiezing aan mensen, en dat wordt ook duidelijk in de Bijbel geleerd, de eeuwige verkiezing tot zaligheid. Maar u moet nooit vergeten dat de Heere Jezus Christus de uitverkorene bij uitstek is. Dat hij Gods uitverkorene is. Deze is mijn geliefde zoon in de welken ik al mijn welbehagen heb. En omdat hij de uitverkorene is, zijn nu al de zijnen uitverkoren in hem en geliefd in hem. Dus wanneer de Heere Jezus Christus Gods uitverkorene en de geliefde zoon genoemd wordt, dan heeft dat alle betekenis voor de kerk des Heren. In Christus zijn al de gegevenen, al de uitverkorenen, uitverkoren en dierbaar. Maar hij is de uitverkorene bij uitstek. Door God uitgekozen, van eeuwigheid tot Heere en Christus, aangewezen om de borg en de zaligmaker van zijn kerk te zijn. Hij is het ook in wie God een welbehagen heeft. In al zijn daden, in zijn komst hier op aarde, tijdens zijn omwandelingen, toen hij de mensen genas, toen hij de bezetenen bevrijdde van de banden van de duivel. toen hij leed en toen hij stierf, toen hij opstond uit de doden. Hij was Gods uitverkorene. De Heere had in hem een welgevallen. O, laten we dat niet vergeten. Gods gedachten zijn hoger dan mensen gedachten. De mensen verwierpen hem. En dat doet de natuurlijke mens nog. Aan de kennis van de wegen van deze zaligmaker heeft hij geen lust. Hij verzet zich er tegen. Hij haat het ten diepste. Maar terwijl mensen hem verachten. Terwijl mensen hem verlaten. Terwijl mensen hem de rug toekeren. God heeft hem lief. Hij is uitverkoren en dierbaar. En daarom. Daarom heeft God hem die verworpen is als een steen. En dat is een beeld in de psalm wat heel duidelijk was voor de mensen die in die dagen leefden. Een gebouw dat had een hoeksteen en de hoeksteen dat heeft dezelfde betekenis als bij ons het fundament. De hoeksteen die moest goed op een harde plaats in de aarde liggen, zodat die hoeksteen onwrikbaar was. En die hoeksteen moest zelf ook heel erg hecht zijn, er mocht geen scheur in zitten, zodat in de toekomst de hoeksteen verder kon gaan scheuren en het gebouw kon instorten. Nee, die hoeksteen moest op een hechte plaats liggen en het moest een hechte, krachtige, harde steen zijn, betrouwbaar. En vandaar dat de bouwmeester, de man die verantwoordelijk was voor de bouw van een huis, dat hij die hoeksteen met grote zorg uitkoos. En dat er doorgaans nog wel eens wat stenen afgekeurd werden. Die werden verworpen, ondeugdelijk. En zo is de Heere Jezus Christus verworpen. De bouwlieden, de mensen hebben die steen gekeurd en gezegd, nee, hij is de Christus niet. Wij kunnen op hem niet bouwen. Hij is een bedrieger, kruist hem. Hij is geen goed fundament voor het huis des Heren. Hij is niet de borg en zaligmaker op wie de zaligheid gebouwd kan worden. Weggeworpen. Maar God heeft hem uitverkoren. God heeft hem gesteld tot een hoofd des hoeks. Tot de funderingssteen. Krachtig. Betrouwbaar. Volmaakt. Hij is het fundament van de kerk geworden. En daarop moeten nu al Gods kinderen als stenen en als steentjes gebouwd worden. God heeft hem aangenomen. Hij is door God uitverkoren. Dierbare Christus. De geliefde Zoon. Kijk gemeente, als dat zo de boodschap is die in onze tekst heel duidelijk oplicht en aan ons wordt voorgehouden, dan zeggen we, dat betekent dat alle zaligheid en alle heil daarom ook alleen in hem te vinden is. Als hij de hoeksteen is, de funderingssteen waarop het huis gebouwd wordt, Gods huis, dan is er dus ook geen andere steen te vinden. Dan zijn alle andere funderingen en hoekstenen waarop wij ons leven bouwen uiteindelijk zandgrond. En dan is het noodzakelijk, en daar moeten wij ook vanmorgen heel indringend op wijzen, dat wij die steen zoeken, die levende steen, door God uitverkoren, dierbaar in de ogen van de Heere. Wij moeten hem als de levende, als de koning der koningen, als borg en zaligmaker, als de enige die redden en behouden kan leren kennen. Want alleen in de levende Christus, daarin is het leven. Buiten hem komen we om. Petrus heeft het in dit gedeelte wat gelezen is heel nadrukkelijk gezegd. Buiten hem struikelt u, maar in hem is het leven. En vandaar dat hij opwekt, dat mensen dus ook tot hem moeten komen. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf gebouwd als levende stenen tot een geestelijk huis. Dat is dus nodig, dat we tot hem komen. En wie tot hem komt, wordt als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Petrus schrijft dat hier ook in een bepaalde vorm die aanduidt dat dat noodzakelijk is dat we tot hem komen. Het is in onze vertaling niet zo duidelijk, maar het staat hier eigenlijk in de gebiedende wijs. Net zo goed als aan het begin van het hoofdstuk staat, en als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeren gebiedende wijs, zo staat ook hier een gebiedende wijs, wordt gebouwd. Dat zegt Petrus om ons te overtuigen van de noodzaak van dat komen tot Christus. En van dat gebouwd worden op het ene fundament. Dat is noodzakelijk, want buiten Jezus is geen leven. Maar hoe moet dat dan? Komen tot de Heere Jezus en gebouwd worden. Petrus, als dat noodzakelijk is, en dat weet ik en daar ben ik van overtuigd dat dat noodzakelijk is. Maar hoe moet dat dan? Wel gemeente, dan moet u heel goed letten op de manier waarop dat hier staat. Allereerst, laten we maar eens letten op dat woord komen tot Christus als tot een levende steen. En dan ook op wordt gebouwd als levende stenen tot een gebouw, een geestelijk huis. Kijk, het gaat hier in deze tekst allereerst om het leven dat in de Heere Jezus is. Hij is de levende steen. Dat staat op de voorgrond. En u staat in het paasevangelie van die levende steen, de Heere Jezus Christus, dit geschreven. Ik leef. En gij zult leven. Met andere woorden, hij is de levensbron. En uit hem vloeit het leven, waardoor anderen tot leven gewekt worden. Komen tot de Heere Jezus. Dat kan dus alleen omdat hij de levende steen is. En van die levende steen gaat levenskracht uit. Mag ik het vanmorgen zo eens zeggen, ga trekkracht uit. Die levende steen trekt dode zondaren tot het leven. En als dode zondaren die midden in de dood liggen, tot het leven gebracht worden door de kracht van Christus' opstanding, dan gaan ze leven en dan komen ze ook. Kijk, iemand die nog in het rijk van de dood is, die kan niet komen. Dat kan die uit zichzelf niet, want hij ligt machteloos gebonden. En als hij daarom de roepstem hoort van het woord van de Heere Jezus, kom. Zoek mijn aangezicht. Dan kun je bij jezelf zeggen, ja, maar hoe moet dat nu? Dat komen, dat zoeken. Je ziet bij jezelf dat dat voor ons zondige mensen zo onmogelijk is. Maar nu staat hier dat komen. Daarvan wordt gezegd dat dat moet plaatsvinden naar die levende steen. En die levende steen geeft zelf het leven wat dode zondaren missen. Dat is het geheim van Pasen. Dat die vorst die de dood heeft overwonnen door uit het graf op te staan, dat hij het leven heeft. En dat hij dat leven weg wil schenken, uit wil delen. dat hij dode zondaren tot het leven roept door de prediking van zijn woord. Doden zullen horen de stem van de levende God en zij zullen leven. Hoe komt dat? Hebben ze zelf levenskracht? Nee, dat hebben die doden niet. Maar de stem van degene die roept is een krachtige stem. Is de stem van de levensvorst zelf. En als hij roept, ja dan gebeurt het ook. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Als hij door de krachtige werking van zijn geest zondaren tot het leven roept, dan is die levende steen, de Heere Jezus Christus, zelf werkzaam. Zodat zondaren ook tot het leven komen. Voelt u aan wat we nodig hebben? De levenskracht van de opgestane. De Heere Jezus Christus. Misschien voelt u dat wel heel nadrukkelijk in uw eigen leven. Dat je ziet dat je jezelf niet verlossen kunt van je schuld en van je zonde. Dat er misschien diep weggescholen in je hart een verlangen is om nu hem te mogen kennen. Maar je ziet, er is zoveel schuld en er is zoveel onmogelijkheid. Dan is nodig, gemeente, de kracht van die levende steen. De trekkracht. De opstandingskracht. O, en die kracht van de levende steen die zondaren roept tot het leven. En die zondaren lostrekt uit de machten van duisternis en dood en schuld. Die is in de Heere Jezus Christus te vinden. En die wil hij bijzonder onder de prediking van zijn goddelijk woord. En door middel van dat woord ook verheerlijken. Zouden we daar dan niet om smeken? Heere, spreek gij door uw woord. Trek mij uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Leer mij komen. Leer mij u zoeken. Leer mij u vrezen. Is dat je gebed, jonge meisje? Op deze zondag, de tweede week na Pasen. Heere, wat het is, u kennen. Ik weet het niet. Wie de Heere Jezus is, ook al heb ik nog zoveel van hem gehoord, dat weet ik ten diepste niet. Maar maak u hem aan mij bekend. Leer mij hem zoeken. Leer mij hem vrezen. O, we zouden geen rust moeten hebben in ons leven om hem te zoeken. Die bij God uitverkoren en dierbaar is. We zouden geen rust moeten hebben om tot hem te komen door de kracht van zijn genade. Kijk, en dat is nu het geheim wat in onze tekst staat. Jezus Christus, de levende steen, trekt dode zondaren, wekt hen tot leven. En als ze tot leven gewekt worden, dan komen ze. Hoe komen ze? Als mensen in hun nood en als mensen in hun schuld. U kent die oude uitdrukking, u vindt hem vaak bij de oudere Engelse schrijvers. U vindt hem ook heel vaak bij iemand als Spurgeon en anderen. Als mensen tot de Heere Jezus komen, dan komen ze zoals ze zijn. Dan komen ze in hun nood en in hun schuld en met al hun onmogelijkheden. Dan komen ze als Adams kinderen, dan hebben ze de Heere niets aan te bieden. Maar zo roept de Heere ze. En zo bekeert de Heere ze. De Heere bekeert geen brave mensen. De Heere bekeert geen beste mensen. Maar de Heere bekeert zondige mensen. Schuldige mensen. Die komen als schuldigen tot hem. En die worden vernieuwd. Bekeerd. En het worden stenen in zijn gebouw. Laten we die woorden nog even in gedachten houden. En komende tot hem, dat wil zeggen uit de duisternis losgetrokken, gewekt tot nieuw leven, komend door de kracht van Gods genade als arme zondaren tot hem, komende tot hem als tot een levende steen, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Petrus zegt daar dat wanneer mensen waarachtig tot de Heere Christus komen, getrokken door zijn liefde, door de kracht van zijn opstanding, dat zij dan ook gebouwd worden. Dat is nodig, zegt Petrus, want het staat er zoals we zagen in de gebiedende wijs. Wordt gebouwd. Maar het staat er dan wel wonderlijk. Wordt gebouwd. Dat is iets wat aan hen gebeuren moet. Kijk, een steen bouwt zichzelf niet. Dat kan niet in het gewone leven. Daar zijn mensen voor nodig om die stenen op hun plaats te brengen. Ook om die stenen pasklaar te maken, zodat het precies past op de plaats waar die steen moet zijn en zijn functie vervult. Wel, zo is het ook met de stenen die door Christus tot het leven geroepen zijn. Die levende stenen, die mensen die tot hem komen, die worden gebouwd. Dat doet God. Door zijn geest. Opbouw van de kerk is dus het werk van God. Ze worden gebouwd tot een geestelijk huis. Ach, probeert u het zich maar voor te stellen, want dat is ook het beeld wat hierachter zit. Zo'n huis zoals dat in het Oude Oosten gebouwd werd. En dan moet u niet denken aan de leme hutten waarin de armen woonden, maar aan de huizen van de rijkeren en met name aan het grootste gebouw in Israël, aan de tempel. De tempel zoals die door Salomo oorspronkelijk gebouwd is. En dan weet u dat daar rotsblokken waren en die rotsblokken die werden pas klaar gemaakt en zo kreeg elke steen zijn plaats in het huis. Gebouwd tot een geestelijk huis, dat waren dus niet allemaal dezelfde stenen zoals wij onze bakstenen hebben, met precies dezelfde vorm. Maar dat waren stenen uit de rotsen gehouwen. De een had deze vorm en de ander had die vorm. En dat betekent dat veel meer dan bij een bouwwerk zo onder ons. Elke steen toch voordat die ingevoegd werd, pas klaar gemaakt moest worden. Daar moest hier nog een hoekje af en daar nog een stukje weggeschaafd worden. Dat was soms een heel werk, een heel nauwkeurig werk ook. Wordt gebouwd. Dat betekent dat de stenen stuk voor stuk hun eigen vorm hebben. Maar ook stuk voor stuk pasklaar gemaakt worden. Om hun plaats in het Godsgebouw in te nemen. Kijk, en dat is nu zo van grote betekenis. Wanneer God mensen bekeert, dan brengt hij ze tot het leven. Uit de duisternis tot het licht, dan doet hij hen komen tot de enige naam die onder de hemel gegeven is, waardoor ze zalig moeten worden, komen tot Christus. Maar hij voegt ze ook in het Godsgebouw, zegt Petrus. Hij maakt ze ook pas klaar. En weet u wat dat betekent? Dat betekent dat er nogal wat aan geschaafd moet worden. Dat er stukken afgeslagen moeten worden van die schilvers hier en van die uitstulpingen daar. Totdat die steen pas klaar is voor het Godsgebouw. Er moet heel wat aan gebikt worden. Nou, zo is het in het leven van Gods kinderen. Daar moet heel wat afgeschaafd worden om ze pas klaar te maken. Met een oud woord noemen we dat de oefeningen. U mag het ook noemen het leren sterven aan zichzelf. Het afgebracht worden van zichzelf. Het leren om nu van genade alleen te leven. Ja, dan moet er wat afgeslagen worden. Verootmoediging. Diepere ontdekking. Minder worden in eigen oog voor God. Soms door moeilijke wegen heen. Maar elk van degenen die het leven van de genade kent, weet daar iets van dat werk waarin de stenen pasklaar gemaakt worden. Waarin er wat afgehakt moet worden, wat de Heere niet kan gebruiken, wat hem in de weg staat. Oh, dat is een pijnlijke les, die in het leven van Gods kinderen toch heel nadrukkelijk geleerd wordt. Getrokken met de koorden van liefde, tot je grote verwondering. Maar ook dat werk van houden. Dat werk van snoeien. Dat werk van minder worden in jezelf en sterven aan jezelf. Opdat het genadewonder verheerlijkt worden en God steeds groter worden. En zo gebouwd worden. Oh, wat is nodig, gemeente, wanneer wij iets mogen kennen van de genade van God, wanneer wij als verloren zondaren getrokken zijn, komen mogen tot die enige rots van de behoudenis, de levende steen, Jezus Christus. Dat we het ook leren, dat werk van behoud worden, van afgehakt te worden, als het ware, van niets te worden. Opdat wij gebouwd kunnen worden in het huis. Dan begrijpen we waarom Kolbrugge in een van zijn gedichten het ooit zei. Toen hij het had over de noodzaak om nu te sterven aan jezelf. En om nu afgedreven te worden van jezelf. Hij zei: genees, Heer, en daar bedoelde hij de Heere mee. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. Breek maar af, Heere, bedoelde hij, wat u in de weg staat. Snijd maar diep in mijn vlees, in mijn zondige vlees. En hij voegde eraan toe: hij die mij uit genade schiep, sneed nooit te diep. Nee, als de Heere onze steen pas klaar maakt, dan snijdt, dan snoeit, dan hakte de Heere nooit te diep. Dat is waar. Maar nodig om zo pas klaargemaakt te worden. Kijk, en dan heb je stenen die misschien spoedig klaar zijn. Die zo op hun plaats passen nadat er zo voor ons oog tenminste betrekkelijk weinig hakwerk nodig is. Maar er zijn ook stenen waar de Heer ontzaggelijk veel werk aan heeft. En waar maar heel weinig van overblijft. O, wat heeft de Heer een werk in het leven van de zijnen soms. Om ze te maken tot geschikte stenen in het gebouw van God. Wat heeft hij een werk om ze te trekken met de koorden van zijn liefde. Om ze los te trekken uit deze tegenwoordige wereld. En om ze te behouden en om ze te bewerken. Wat een werk. Als Gods kinderen soms daarvan van doordrongen worden. Dan kun je op een gegeven moment het als een groot wonder zien dat de Heere nog bezig is om te trekken en om te behouden. Dan kan het een wonder zijn dat de Heere je nog niet moe geworden is. Zoveel werk, telkens weer. Dat houdt door de strijd van dit leven ook nooit op. Wordt gebouwd. Ja, inderdaad, dat is een heel werk. Dat is eeuwigheidswerk. Wordt gebouwd tot een geestelijk huis. En dan ziet u dat de woorden een wat andere richting uitgaan. Petrus heeft hier in het licht van die oude profetie over Christus en over zijn kerk gesproken. Als over de bouw van een huis. De bouw van een tempel, mogen we zeggen, met een hoeksteen, een levende steen waar trekkracht, eeuwigheidskracht, geesteskracht vanuit gaat. Hij heeft gesproken over de bouw van dat huis, dat nu al die stenen, die levende stenen, ingevoegd worden. En doordat ze ingevoegd worden in dat huis, ook levend zijn. Ze ontlenen hun leven toch aan die levende hoeksteen. En dan is het beeld ineens niet meer het beeld van de tempel, van de stenen, Nee, dan gaat het over wat in die tempel plaatsvond. En wat vond in die tempel plaats? Wel, de tempel, net als de tabernakel, dat was de ontmoetingsplaats tussen God en tussen zijn volk. En in die tempel, daar had je priesters en levieten die daar het werk deden. En nu zien we iets heel belangrijks. En dat moet u ook maar even goed onthouden. Vooral in onze tijd, nu je vanuit een bepaalde Israël-theologie weer allerlei verhalen over hoort, hoe belangrijk het zou zijn als er weer een tempel zou komen enzovoort. Daar zijn ze in Israël nog steeds over bezig, de orthodoxe Joden. Mogelijkheden te onderzoeken om die derde tempel, die tempel van Salomo, weer te herbouwen. En sommige christenen, die denken dat dat heel belangrijk is. Dat die tempel er komt, die geloven ook dat voordat Christus wederkomt er letterlijk een tempel zal staan. Wel, in mijn Bijbel lees ik dat die tempel van hout en van steen zo belangrijk niet is. En als Gods kerk een tempel genoemd wordt, dan gaat het ook maar niet over hout en steen, alsof dat op zichzelf de belangrijkste dingen zouden zijn. Dan gaat het om beelden. En dan leest u hier in deze tekst dat bij de herbouw van de geestelijke tempel, dat het niet gaat om hout en om steen, maar dat het gaat om levende stenen. En dat het gaat om levende gelovigen. Dat het gaat om mensen die gebouwd worden tot een priesterschap. Zo staat het er, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarmee zien we dat nu Christus gekomen is, die letterlijke tempeldienst zijn functie vervuld heeft en zijn tijd gehad heeft. Dat het er nu om gaat dat al Gods kinderen niet alleen maar stenen worden in de tempel, levende stenen, maar ook priesters worden. En wat doen priesters? Wel, hier ligt de nadruk erop dat die priesters offeranden opofferen die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus, geestelijke offeranden. Dus daartoe wordt Gods kerk geroepen. De levende kerk wordt geroepen om als priesters offeranden te brengen. Geestelijke offeranden. Dat is heel belangrijk dat dat erbij staat, geestelijke offeranden. Zij hoeven zichzelf niet te offeren, in de letterlijke zin van dat woord. Dat is in de tijd van de vervolgingen wel eens gedacht. Je had in de tijd van de oude kerk en ook in de tijd van de reformatie mensen die de marteldood zochten. Ze dachten dat dat een offer was dat God van hen vroeg. Nou, met alle respect voor mensen die hun leven gaven voor de zaak des Heren. Als dat de enige reden was, dan was het niet goed. God vraagt niet van ons dat wij de marteldood zouden zoeken. Daar kan zelfs iets achter zitten van een ontkenning van het ene offer op Golgotha. Staat ook dat het gaat om geestelijke offeranden. Niet om het offer van vlees en bloed. Maar om geestelijke offeranden. Wat zijn geestelijke offeranden? Wel, geestelijke offeranden, daarbij gaat het om het offer der verootmoediging en om het offer der dankbaarheid. Want laten we nooit vergeten, het offer van het Lam van God, het ene offer, het ware offer dat voor de zonde gebracht moest worden, dat is gebracht. En niemand kan een offer meer brengen waardoor de zonde verzoend worden. Dat kon alleen de Heere Jezus. Maar nu Christus een offer gebracht heeft en nu zijn kerk daardoor het geloof in delen mag, nu wordt die kerk geroepen om uit dankbaarheid ootmoedige offers te brengen. Offers van ootmoed en van dankbaarheid. Ja, offers van ootmoed. Want wanneer Christus zijn volk verlost heeft uit de duisternis en als levende stenen ingebracht heeft in het huis, het geestelijk huis, dan is dat een reden tot diepe verootmoediging. En vergeet u dat niet, dat in de Bijbel dat nadrukkelijk staat, dat de offeranden die God behagen, dat zijn een verbroken hart en een verslagen geest. Het brengen van die geestelijke offeranden, dat betekent allereerst dat je geestelijk geleerd hebt een streep door jezelf te halen. Een verbroken hart en een verslagen geest. Die zult gij, o God, niet verachten. Dat is een grondtrek, een wezenstrek van het geestelijke leven. Wanneer God een mens laat zien wie hij is, geestelijk ontdekt aan zichzelf, dan krijgt hij zo'n verbroken hart en zo'n verslagen geest. En ook al kan er in het geestelijke leven heel wat veranderen, en dat doet er ook, hij raakt dat verbroken hart en die verslagen geest nooit meer kwijt. Dat blijft een grondtrek van het geestelijke leven tot het laatste toe. En daarom zei Augustinus, het wordt wel aan andere mensen toegeschreven, maar het komt bij Augustinus vandaan. Daarom zei Augustinus, al toen hem gevraagd wordt, wat was het kenmerk van het geestelijke leven? Ootmoed, zei Augustinus. Wat is het tweede kenmerk van het geestelijke leven? Ootmoed. Wat is het derde kenmerk van het geestelijke leven? Ootmoed. Een verbroken hart en een verslagen geest. Kennen we daar iets van? Heel persoonlijk. Dat we het voor God verloren hebben. Dat wij verbroken van hart, met tranen in onze ogen of de tranen in ons hart, het voor God beleden hebben. Heere, wie ben ik toch? Schuldig. Verloren. En dat we het na ontvangen genade steeds dieper in gaan leven. Heere, wat ben ik voor een mens? Wat heb ik u vertorend door mijn zonde, niet alleen voor mijn bekering, maar ook daarna? Wat heb ik niet alleen gezondigd tegen uw recht en tegen uw heiligheid, maar ook tegen uw genade en tegen uw liefde? Want in het leven van Gods kinderen komen nog weer hele bijzondere zonden voor, die een onbekeerde zo niet bedrijven kan. Ja, dan word je verbroken van hart en verslagen van geest. En dat is iets wat doorgaat in het leven. Verbroken van hart en verslagen van geest. Steeds dieper offers. U kent die spreuk van Calvijn, soms, ik denk een beetje ten onrechte, zijn devies genoemd. Dat Calvijn ergens zegt, dit gebroken hart bied ik u ten offer aan. Cor mactatum tibi offero. Ik bied dit gebroken hart u ten offer aan. Wat zijn geestelijke offers? Een gebroken hart en een verslagen geest. En dan moet u dat goed zien. Dan gaat het bij zulke offers niet dat wij nu met onze verbrokenheid of met onze verslagenheid iets kunnen verdienen. Maar het verbroken hart en de verslagen geest is vrucht van genade. Is vrucht van de liefde, waardoor je wegschaamt voor de Heere en waardoor je ootmoedig en vernederd wordt. Dit verbroken hart bied ik u ten offer aan. Nou, dat is het ene wat bij die offers van grote betekenis is. En het andere is offers der dankbaarheid. Ja, dat hoort bij elkaar, dat sluit ook bij elkaar aan. Gods kerk, priesters, geroepen om offers te brengen. Nou, die offers die zijn ingebed in de geest van de ootmoed, in de geest van de verbrokenheid. Maar het zijn tegelijkertijd ook ootmoedige offers waarmee ze de Heere eerbiedig dank brengen. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen. Daar hebt u zo'n ootmoedig dankgebed. En dan zullen ze ook in hun leven willen zoeken om de Heere te dienen. Om hem te vrezen. Om hem te behagen. Ach, je voelt steeds meer, dat kun je niet uit jezelf. Uit mij geen offers, of om het Bijbels te zeggen, uit mij geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Maar de Heere leert het zijn kerk. Hij leert ze steeds ootmoediger worden. Maar hij leert ze ook vruchten te dragen. Vruchten van geloof, van bekering, van blijdschap, van vreugde in de Heere, vrucht van een weg van gehoorzaamheid aan zijn geboden. Van het wandelen in de wegen die hij heeft uitgezet. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Kijk, daar hebt u offers, vruchten. Ze zijn vrucht van de Heere zelf. Hij legt ze. Hij werkt ze in het leven. Zo wordt Gods kerk een gebouw van levende stenen. Een geslacht van priesters. Die in ootmoed offers brengen. En de vraag komt zo aan het slot van de prediking van vanmorgen tot ons. Kennen we iets van dit leven? We hebben deze diepe woorden maar aan kunnen stippen. En de dingen die in deze woorden aan de orde komen ook. Maar ik hoop dat de strekking duidelijk is. Het gaat erom om door de genade van Christus een levende steen te worden. En om dat offerleven van dat verbroken hart. En in het verbroken hart van dat wandelen in de wegen des Heren. Of we dat kennen. Of als we het niet kennen. Dan staat er in het vervolg zo'n heel aangrijpend woord. Dat wij over de prediking van vrije genade en dat wij over de prediking van de Heere Jezus Christus als de levende steen ook kunnen struikelen. En wie struikelt over deze Christus en blijft struikelen over deze Christus. Wie doorleeft zonder hem en wie eigen wegen blijft kiezen, die komt om. Dat is de ontzaglijke ernst. En daarom dringt het woord van vanmorgen aan. O, zoek toch de Heere nu hij nog te vinden is. Zoek in een rechte weg hem te kennen. Hij is de levende steen die de doodsmachten heeft overwonnen. Zou hij ook uw harde hart niet kunnen verbreken? Zou hij ook de machten van geestelijke dood in uw leven niet kunnen verslaan? O, zoek deze Heere. Hij is de levende steen. En hij bouwt nog aan zijn geestelijk huis. En als we daar nu iets van mogen kennen. Ach, was dat een wonder. Als je nou als zo'n steen, misschien zo'n heel klein steentje, pas klaar gemaakt bent voor het gebouw van God. En wat is nodig om telkens maar weer te leren sterven aan jezelf. Om meer en meer te zinken op die levende steen, op dat fundament. Om getrokken te worden naar hem toe. Om gebouwd en gefundeerd te worden. Ja, dat is opbouw. Geestelijke opbouw. Maar dat gaat niet buiten de afbraak van het vlees en van jezelf om. Maar wat een zegen. Als je dat fundament mag kennen. En door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus verlost mag zijn. Dan zeg je, ja, die steen van mensen wel veracht, maar van God uitverkoren en dierbaar. En die steen die nu van God uitverkoren en dierbaar is, die wordt ook dierbaar en steeds dierbaarder voor allen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Want ze gaan hem lief krijgen, die hen eerst heeft lief gehad. Hem, die zichzelf gegeven heeft en van God gemaakt is tot een hoofd des hoeks. O, wat een zegen. Als je daarin mag eindigen, dan is het, net zoals de psalm het zegt, het is een wonder in onze ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we naderen voor uw aangezicht en smeken u, wil u ons deze dingen leren. Hoe diep we in de machten van de dood en de schuld gevangen liggen. En dat alleen de kracht, de trekkende liefde vanuit die levende steen ons bevrijden kan. Leer ons komen tot Christus. Leer ons hem zoeken. Leer ons hem vinden. Leer ons gebouwd worden als zo'n steen. O, schaaf maar af, Heren, wat u in de weg staat en wat wij moeten missen. En oefen ons in de waarachtige vrezen des Heren. In een weg van sterven aan onszelf. En leven uit een ander. Wil u, Heren, ons leren wat dat offerleven is. Om nu niets te worden. Een verslagene van hart en een verbrokene van geest. Maar om zo, door de kracht van uw genade, offers te mogen brengen die u behagen. Want alleen uw eigen genadewerk, dat kan uw oog alleen behagen. O, schenk dat genadewerk onder ons. En verlevendig het in de harten van uw kinderen. Wil u ons voor uw rekening nemen, bewaar ons voor het kwade en voor het zondige. En wil u ook op deze dag verder uw zegen schenken. Breng ons vanavond weer hier. We vragen het in de vergeving en verzoening van al onze zonden. Uw naam dankend voor alles wat u schonk om Jezus wil. Amen. Psalm 36 vers 3 is onze slotzang bij u, Heren. Is de levensbron. 36 vers 3. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.